Thank you. Hallo? Oh. Hallo.
Dan zing ik namelijk harder, want ik hou er nu in. harder dan. Dan doe je het nog harder dan.
Oh, ja, maar ik kan hem boven regelen.
Dan moet je hem nog iets harder doen. Dan zingen wij dit nog
een keer.
Nee,
je moet boven, heb jij gezien.
Ja, ik kan hem gewoon harder zetten. Maar dan zijn ze alle drie in principe harder.
Ja. Maar het is wel anders moet je hier maken, denk ik, met de posities van piano en zangeres.
Kijk, het geluid gaat hier van de piano toe.
Nee, dat klopt. Maar mijn vraag is van, want hij is namelijk behoorlijk richting gevoelig. Snap je? Dus eigenlijk zou je wat meer een wijere range willen hebben.
Het zijn
allemaal dezelfde.
Maar ik kan
hem harder zetten, hè? We kunnen hem alleen maar even
proberen.
Ja. Zet jij hem nu even hard.
Zet kan jij jezelf wel horen?
Ja. Zet hem voor nu even harder, dat jij even luistert of dat het beter gaat.
Ik kan hem zelf harder.
Ja, doe dat dan even, dan kan je even luisteren.
Dat doe ik ook.
Ja, maar voor nu nog, als je zegt van hij klinkt nu nog te zacht.
Nee, ik heb hem al harder gezet. Maar eigenlijk wil ik, en dat is mijn vraag.
Ja, dat snap ik. Maar dat is
de microfoon hebben dan gewoon breed.
Kunnen wij hem nu nog een keer zingen?
Ja, gaan we doen.
Wil je even naar de balans luisteren?
Ja.
Want ik hou me nu nog een beetje.
Anders zou deze ook iets lager kunnen, want nu gaat het geluid onder de microfoon door natuurlijk.
Geluid, ja. Hallo,
speelbreed. Dan waren we samen.
Nee, dan kun je beter.
In ieder geval tussen de coupletjes sowieso.
Ja. Doe maar gewoon. Doe maar.
Volgens mij overal steeds een rust tussen.
Van de duisternis?
De duisternis. Nee. We kunnen het beter niet doen. Jullie vallen ook weer te vroeg in.
Ja, anders doe je even de reden door. Ja, ik dacht dat jullie meer eigenlijk wilden spelen.
De duisternis. Waar is je prikkel gebleven? Jezus, versterking en dan weer wat rustiger. Uh-huh.
Goedemiddag hier in de kerk. Goedemiddag als u thuis meekijkt. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook allen juist die een speciale taak hebben hier in ons midden. Van harte welkom en fijn dat jullie dat willen doen. Ik heb nog één mededeling die ik herhaal. Omdat het vanmorgen denk ik niet goed overgekomen is. De microfoon stond eruit. Dat er in het gezin van Rick en Frederik Planke een dochter is geboren. Nora. Daar hebben we vanmorgen ook voor gedankt. Maar ik herhaal het maar even. We gaan nu met elkaar luisteren naar het lied Jezus Overwinnaar. We willen nu stil worden voor onze God. Onze hulp en onze verwachting staan ook vanmiddag in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen met elkaar bidden. Heere God, we zijn hier vanmiddag weer bij elkaar gekomen. Inderdaad, zo zeggen we dat hier verbonden in de kerk met zoveel die met ons meekijken, alleen of met anderen. Met zoveel ook die meeluisteren. En we weten ons verbonden in de eenheid van uw naam. Daarom zijn we samengekomen. Ook omdat we weten dat, zoals gezongen werd, Jezus overwinnaar is. In dat vertrouwen komen we ook hier samen, om te weten, om dat weer te horen, dat u dat bent. We horen vanmiddag van zoveel mensen die vandaag, de afgelopen dag, zijn overleden. Elke dag horen we dat. En soms kan ons dat aangrijpen en aanvliegen en denken we, wie heeft het nu voor het zeggen? Wie is er nu overwinnaar? We danken u dat we mogen weten dat u dat bent. En we bidden van u, wilt u dat ook weer vanmiddag tegen ons zeggen? Dat ons vertrouwen op u niet te vergeefs zal zijn. Wees u zo bij ons, in het spreken, in het luisteren, in het meevieren van deze dienst. En geeft u ons zo met elkaar een goed moment, hier in uw huis, verbonden met elkaar. Om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 33, vers 7 en vers 8. Psalm 33, vers 7 en 8. En dat is: Heil hem die hoopt in vrees en beven, en wij wachten stil op Gods ontferming. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen niet alleen uit Colossenzen, zoals ik opgegeven heb op zondag op Zuidhoven, maar ook uit het boek Samuel. 1 Samuel 3 en 4. Samuel, dat speelt zich af in de tijd van de Richters. En dan lezen we in 1 Samuel 3. Het eerste vers. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Nou, dan lezen we verder wat er gebeurt in hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 11. Het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. Ze sloegen hun kamp op bij Eben-Ezer, terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. De Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. Toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen, want zij doodden in de gelederen in het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Laten we vanuit Silo de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen, en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Toen zond het volk boden naar Silo en men bracht vandaar de verbondsark van de Heere van de legermachten die tussen de Gerub stroomt. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren daar met de ark van het verbond van God. En het gebeurde, toen de ark van het verbond van de Heere in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief dat de aarde dreunde. Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden zij: wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de Heere in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want zij zeiden: God is in het leger gekomen. En ze zeiden: wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaren dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Filistijnen, vat moed en wees mannen, anders zult u de Hebreeën moeten dienen zoals ze u gediend hebben. Wees mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen en zij vluchtten, ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot en viel van Israël 30.000 man voetvolk. En de ark van God werd meegenomen. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven. Uit de brief van Paulus aan de Colossenzen uit hoofdstuk 1. En daarvan lezen we vanaf vers 15. Daar lezen we: hij is het beeld van de onzichtbare God. Het gaat over Jezus. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbare zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover de lezingen uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. Straks na de preek zingen we uit Psalm 8, vers 1, 3 en 6. Ik heb met zondag op Zuidhoven ook iets meegestuurd over de middagpreek, over het tweede gebod. En dat staat op bladzijde 2 van zondag op Zuidhoven. Onderaan, er staat bij de middagpreek over het tweede gebod. Wat betekent het gebod dat wij van God geen afbeelding maken? Dat is dat wij God aanbidden en dienen zoals Hij zelf wil. In de omgang met God laten we onze voorstellingen van Hem vernieuwen, totdat wij lijken op Jezus Christus, die zelf Gods beeld is, en wij God zullen zien zoals Hij is. Het gaat dus over het tweede gebod. En ik zal dat ook nog eerst even lezen. Wat is dat tweede gebod ook weer? U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u zich daarvoor niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ja, gemeente, als je dat tweede gebod zo hoort, dan is het eerste wat je opvalt, is de hele grote strengheid daarin. Het is een echt streng gebod. Het is geen raadgeving, geen suggestie. Dit kan echt niet. Wat dat betreft was het eerste gebod dan ook wat eenvoudiger. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Eenvoudig en duidelijk. Maar hier staat heel veel bij. Meestal zeggen we dat het eerste gebod het meest belangrijkste gebod is. Dat is ook zo. Geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is een heel principiële keuze in je leven. Heel bazaal. Heel fundamenteel. Geen andere God dan Hij. Daar ga ik voor. Daar kies ik voor. Daar leef ik voor. Daar ben ik van. En dat is God zoals ik Hem heb leren kennen in Christus Jezus. Maar met dat laatste sla ik meteen de brug naar het tweede gebod. Want ik zei, zoals ik Hem heb leren kennen in Christus Jezus. En daarmee zeg ik natuurlijk nogal wat. Want dat is nou mijn God die ik wil dienen. Dat is de God bij wie of naast wie ik niemand anders wil. Ik wil Hem alleen dienen. De God die ik ken in Christus Jezus. Nou, wat zegt dat? Nou, dat Christus Jezus degene is die mij laat zien wie God is. Die mij, zoals Johannes dat schrijft, mij God verklaart. Mij uitlegt wie God is. Die God laat zien. Wie mij ziet, heeft de Vader gezien, zei Jezus. Ja, zeg je, dat begrijp ik. Maar wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat er heel wat beelden van God de prullenbak in kunnen. Dat er heel wat denkbeelden van God de prullenbak in kunnen. Daarover gaat het in het tweede gebod. Geen beeld maken van God. Dat kun je letterlijk nemen. Geen godenbeelden maken. Nou, die zijn er in overvloed geweest, ook hier in Nederland vroeger. En ik vergeet nooit de beelden die ik zo vaak gezien heb in India. Als er een groot feest was. overal godenbeelden. Maar die zijn met de hand gemaakt, soms van klei, soms van hout, soms van goud, soms van zilver. Maar je kunt ook andere beelden van God maken. Denkbeelden. Je kunt ze zelf bedenken. En feitelijk maakt het ook eigenlijk niet uit. Elk beeld dat ik creëer met mijn handen of met mijn gedachten, elk beeld vormt mijn gedachten over God. En daarmee fabriceer ik onbewust of bewust een beeld waarvan ik denk dat God zo is. Vroeger waren dat inderdaad beelden die je kon meenemen met jezelf. Die je kon meezeulen. Daar deden bijvoorbeeld Hofni en Pinehas aan. De zonen van Eli, de hoge priester in Silo. Het werd oorlog en de Israëlieten verloren de strijd. Toen dachten ze, laten we God meenemen. En ze namen de ark mee. We nemen God mee in de strijd. En dan winnen we. Want ze dachten dat God een oorlogsgod was. En dat met God alles te overwinnen valt. En dat ze het wel even zouden doen. En dat zij met die ark van God wel over God zelf zouden kunnen beschikken. Maar dat gaat niet. De ark wordt buitgemaakt. En Hofni en Pinehas komen om het leven. Het is trouwens wel wat humor dat later de godenbeelden van de Filistijnen voor de ark gaan buigen en kapot vallen. Dat lees je verder in 1 Samuel 5. Maar heb je in de gaten wat er nou gebeurt? Het is geen beeld van een afgod dat wordt meegedragen door Hofni en Pinehas. Dan was het heel duidelijk een geval eerste gebod geweest. Geen andere goden. Stel je voor dat ze een beeld van Baal hadden meegenomen. Nou, daar hadden de Filistijnen er ook veel van. Maar ze nemen God zelf mee. Die ene God. De Heere, met hoofdletters. Nee, natuurlijk geen andere goden. Maar wat ze deden was hem naar hun hand zetten. Met hem doen waarvan zij dachten dat hij wel zo zou zijn. God zal ons wel bijstaan in de oorlog. God zal wel dit, God zal wel dat. En zo zie je, of het nu echte handgemaakte beelden zijn of denkbeelden, dat maakt het gewoon niet uit. In de beelden die we van God maken of hebben, proberen we iets te vangen van hem. Proberen we God te modelleren naar ons gevoel. En blijkbaar zijn mensen daar erg gevoelig voor. Anders had onze God geen uitgebreid voorschrift gegeven. Geen andere goden, dat is duidelijk. Maar ook geen gesneden beelden maken van iets wat in de hemel of op de aarde of onder de aarde is. Je mag je daarvoor niet buigen en die niet dienen. Heel veel erbij. Blijkbaar zijn we daar juist heel gevoelig op. Er staat ook nog een bepaling bij. Namelijk dat wat je doet ook van invloed is op je nakomelingen, op je kinderen, op je derde en vierde geslacht. Ik zeg het een beetje vaag, maar God bezoekt het, God straft het, staat er. God weet je te vinden. Dat is wat lastig duidelijk te maken. Maar het gaat erom dat God wat je doet van invloed laat zijn op wat er gebeurt. God kan alles verhoeden. Maar soms laat hij het ook gebeuren. Denk eens aan wat er gebeurt met Farao, die koning van Egypte. Soms staat er, hij verhardt zijn hart voor God. En soms staat er dat God zijn hart verhardde. Hoe zit het nou precies? Nou, dat hoeven we niet te plussen en te minnen. Het gaat erom dat hoe jij over God denkt, hoe jij over God spreekt, hoe jij over God handelt of naar God handelt, hoe jij over God schrijft, dat dat van invloed is op anderen en hoe anderen daarover denken. Zeker in je gezin. En als je een boek schrijft, heeft dat invloed op nog veel meer mensen. En dat hoop je ook. Je hoopt op een goede oplage. Maar het zijn jouw dingen over God. Maar dus ook gewoon in je gezin. Hoe je als ouders bijvoorbeeld, en we weten dat allemaal, hoe je als ouders tegenover jouw ouders weer staat, tegenover je grootouders, dat pikken de kinderen weer op. Praat je goed over ze, praat je slecht over ze, je kinderen gaan ook zo over hun spreken. En dat is met God ook. Ik heb gemerkt in de loop van de tijd dat je van mensen al vrij snel kunt horen uit welk nest ze komen. Ja, dat heeft met karakterstructuren te maken, met genen, dat weet ik. Maar ook hoe God was, hoe er met hem werd omgegaan. Was God gemakzuchtig? Heeft dat invloed op je kinderen? Was hij heel streng? Dan heeft dat invloed op je kinderen. Was hij heel lievig? Dan heeft dat invloed op je kinderen. Tot in het derde en het vierde geslacht. Dus zeker als het erop aankomt. En dat weten we allemaal. Als het erop aankomt. Als het op sterven aankomt. Komen de dingen van vroeger weer terug. Hoe is mij over God verteld? Hoe hebben mijn vader en mijn moeder over God verteld? Dus ja, doet de opvoeding ertoe? Ja, dat is zo. Maar meer dan alleen maar of je kerkelijk was dus, hè? Of dat je christelijk was. Doet er ook toe. Maar juist ook dat beeld van God. Wat voor beeld heb je nou eigenlijk van God? En weet je wat ik nou niet bedoel? Ik bedoel niet dat het gaat om een strenge of een liefdevolle God. En dat kun je wel merken, zeggen we dan. Nou, die komt daar en daar vandaan, die in die kerk. Poepoe, wat was het daar streng, zeg? Of het tegenovergestelde. Maar dat stelt niks voor. Ook niet onze gedachten daarover. Allemaal beelden. En al die beelden kunnen stuk vallen. Want het gaat niet om beelden van God, maar om wie hij is. Hoe weet je dat dan? Ja, uit de Bijbel zeg je. Ja, kun je zeggen, iedereen heeft die Bijbel in zijn hand als het over God gaat. En waarom zijn er dan zoveel verschillende kerken? En waarom gaat het dan zus en waarom gaat het dan zo? Tuurlijk, die vragen zijn er ook. Maar kijk eens naar Hofni en Pinaas. Ik las het niet voor niks. Het woord van God was schaars in die tijd. Het is de tijd van de rechteren. En ieder deed wat goed was in zijn eigen oog. Dus je kan wel heel wat over andere kerken zeggen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je je gedachten laat corrigeren. Laat botsen met wat God over zichzelf zegt. En wat God zegt over wie hij is. En als dat woord schaars is in je leven, dan botst het ook nooit. Dus laat inderdaad dat woord van God je gedachten corrigeren. Of, ja, zijn we zo voorgeprogrammeerd dat we eigenlijk alleen maar uit mooie boekjes lezen over God. Onze mooie boekjes over onze God. En dan wordt het zomaar onze God die wij gemaakt hebben. En dan ga je nadenken, wat zegt God over alles wat er gebeurt in deze coronatijd? Daar kan God niks aan doen? Lees je dat in je boekjes? Waar zegt God dat? Dat hij er niks aan kan doen? Of zegt God, dat is daarvoor en daarvoor? Waar zegt God dat dan? Of zeg je van, ja, maar ik kan me niet voorstellen dat God dat laat gebeuren. Dat is niet van God. Weet je dat wel zeker? Hoe weet je dat eigenlijk? Nee, kleine fijne boekjes laten ons niet alles zien. Die schilderen zomaar even wat. Laat het toch gebeuren dat het woord van God botst met jouw gedachten over God. Laat dat toch gebeuren. En nergens zie je dat zo scherp als in het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben. Bij het kruis van Golgotha. Als we ons één ding niet kunnen voorstellen, is dat dat nou juist op een bepaalde manier de wil van God was. Dat Jezus zou sterven. Dat Jezus zou hangen aan het kruis. Dat hij bespot zou worden, belachelijk gemaakt zou worden. Maar ja, of we ons dat nou kunnen voorstellen of niet, het is wel zo. Jezus zelf bidt, uw wil geschieden. Dus wat ik me niet kan voorstellen, ondergaat Jezus wel. Of had Jezus zijn denkbeelden moeten bijstellen? Ja, zo is God niet. God vraagt dat niet van me. Of moeten wij dat doen? Als je nu wil weten wie en hoe God is, zei ik, dan moet je naar zijn woord. En dan moet je niet te snel zeggen dat je het weet. Die formulering van de gewone catechismus is prachtig. In de omgang met God laten we onze voorstellingen van hem vernieuwen. In de omgang met God laten we onze voorstellingen van hem vernieuwen. Dat is het. Dus als je nog precies zo denkt als 50 jaar geleden over God. Ja, dat kan 2 dingen betekenen. Of je hebt zo'n bijzondere openbaring van God gekregen. Of je bent gewoon lui. Je gaat niet met hem om. Laat je voorstellingen vernieuwen. Door gewoon, hoe bijzonder is dat, met hem om te gaan. Maar nog iets meer. En dat brengt me bij het begin van de preek en bij Colossenzen 1. Daar staat zo heel duidelijk wie het beeld van God is. Hoe is God? Wie is het beeld van God? Weet je nou wie er op God lijkt? Dat is Gods eigen zoon. Hij is het beeld van de onzichtbare God, schrijft Paulus. God hebben we nooit gezien. Maar Gods zoon wel. En Johannes schrijft, Jezus heeft ons God verklaard. Hij is het beeld van God. Als je mij ziet, heb je de Vader gezien, zei Jezus. Dus als je nou wil weten wie God is, dan moet je met hem omgaan. En dan moet je goed naar de Heere Jezus kijken. Naar hem helemaal. Zoals hij omging met mensen, zo is God. Zoals hij sprak met mensen, zo is God. Zoals hij zichzelf over had voor mensen, zo is God. Zoals hij alle macht heeft, zo is God. En niet zoals ik erover denk. Nou, dat zei ik in het begin van de preek. God zoals we hem in Jezus Christus hebben leren kennen. Ga met de Heer Jezus om. En je zult God leren kennen. En de betekenis van het tweede gebod voor ons is dat dus. Dat we, om dit gebod te volbrengen, niet op onze eigen wijsheden vertrouwen, maar met Gods woord omgaan en Jezus volgen. Denk nou niet dat je het allemaal al weet, want dat is juist het bewijs dat je het niet weet. Denk nou ook niet dat je het volgende week allemaal weet. Daar is een eeuwigheid voor nodig. Maar als je dit nou eens mag meegeven, tot in het duizendste geslacht. Als je dit kan meegeven, weet je wat je dan meegeeft? Het beeld van God zoals je dat kent, van de Heer Jezus. En zoals anderen dat mogen zien in jou. Paulus zegt in Romeinen 8, dat God ons ertoe bestemd heeft om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dus op Jezus gaan lijken. En zo op God gaan lijken. Het klinkt overmoedig. En als je denkt dat jij op God lijkt, nou, maar dat wil God bereiken door zijn geest. Dat je op zijn zoon gaat lijken. In je doen en laten. In je spreken. In je luisteren. In je geven en ontvangen. In je woorden. In je werken. En hopelijk ook in je gedachten. En als je nou wil weten waar God is in deze tijd. Nou, hij is daar. Waar u, waar jij. Gewoon met hart en mond en handen. Iets van Christus hebt. Hij gaat boven jou uit. Dat is duidelijk. En dan mag je je gelukkig om prijzen. Maar hij toont zich in ons. Ik had het volgende lied moeten opgeven, maar dat gaat niet meer. Ik zal het u voorlezen. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind dat jij het ook voor mij kunt zijn. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters dragen wij elkanders last. Ik zal Christus licht ontsteken als het duister jou omvangt. Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd. Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis. Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is. Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor hem staan. Als wij Christus weg van liefde en van lijden zijn gegaan. Zo ben je beeld van Christus, die het beeld is van God. En daarom wil ik geen gesneden beelden maken, of wat dan ook maar. Amen. Psalm 8, vers 1, 3 en 6. We zullen samen danken. Heere onze God, als we alleen maar kijken naar wat er gebeurt in de wereld en we zouden onze oren doof houden voor het evangelie en voor u, dan waren we overgeleverd aan deze wereld. Dan waren we ook overgeleverd aan zoiets als een virus. We willen u danken dat we vanuit uw woord mogen weten wie u bent. En dat we vanuit dat woord mogen weten dat er niemand in de hemel en niemand op de aarde is die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. En dat dat niet zomaar iemand is, Jezus Christus, maar dat hij het beeld van u is. En dat we juist in hem mogen geloven, op hem mogen vertrouwen. En dat hij onze enige troost wil zijn in leven en sterven. We danken u voor hem. En we bidden of we in de komende week ook iets van hem mogen hebben. Niet dat wij het zullen laten zien wat het is. Maar dat we dat van Christus van nature mogen krijgen. Wat wij helemaal niet van nature hebben. Maar wilt u het daarom door uw geest werken. Dat wij mensen van u zullen zijn. Op de plek waar we wonen, waar we werken, waar we onze dingen doen. Waar we er zijn, met hart en mond en handen. Met ons hele bestaan. Dat in ons iets van u naar voren mag komen, Heere Jezus. U bent het licht der wereld. Heere, maak ons ook op de plek waar we zijn, getuigen van dat licht. Heere, en geef dat we zo... Ja, het is haast te groot om te zeggen als Christus voor een ander mogen zijn. Op die plek waar we zijn. Zegent u ons zo en stelt u ons tot een zegen. We bidden, we hebben vanmorgen gebeden voor heel veel hulpverleners. We bidden ook vanmiddag voor hen. En we bidden voor allen die het heel moeilijk hebben in deze tijd. We voelen ons bevoorrecht dat we in deze stad nog zoveel mensen hebben die er niet aan bloot zijn gesteld. Maar we denken aan de dorpen in Noord-Brabant waar het zo ernstig is. Waar zoveel mensen door de dood zijn weggenomen. We bidden om uw zegen, om uw vrede. Of u wat wilt doen, Heere God, of u wilt optreden. Heer, beschermt u ons en bewaart u ons. Denkt u aan allen van wie wij houden. Ook als de dingen komen, soms onverwacht. En het gewone leven gaat ook door met al zijn vragen en zorgen. En ook met al zijn ziekten. Heer, omringt u ons allen met uw zorg. En geef dat we ons altijd in u zullen kunnen verblijden. Inderdaad, Heere God, we weten dat er niemand is die meer van ons houdt dan u. Maak ons sterk in dat geloof. En geef dat we zo met vertrouwen ook en met volharding onze weg zullen gaan. En geen andere goden voor uw aangezicht zullen hebben. En ook geen beeld meedragen dan het beeld van Christus. Heere, denkt u aan ons zoals we hier gekomen zijn of zoals we meeluisteren. We bidden voor onze vrienden, voor de mensen om ons heen. Mensen die we graag zouden willen zien, graag zouden willen spreken. We denken aan de lege plaatsen die er zijn. Soms voelen we dat juist op zulke momenten als deze veel sterker. Was die er nog maar, was die er nog maar. Konden we nog maar even dit, konden we nog maar even dat. Denkt u aan ons. Heere, zo komen we tot u, aan het begin van een nieuwe week. We weten niet wat die zal brengen. En we weten dat ziekenhuizen vol gaan raken. Dat weten we wel, maar u staat boven alles. Heere, we richten onze hoop op u. En Heere, maak ons tot een zegen. Zegen ons en maak ons tot een zegen. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader... die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Op deze zondagmiddag willen we ook ons geloof belijden. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we ons lied waarmee we ook naar huis gaan. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. En als u in de kerk zit en wil staan, dan zou het heel mooi zijn. En we belijden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood, ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ga dan heen in de vrede van Christus en ontvangt zijn zegen. En de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.